inleidende studies op dit boek heb ik duidelijk op gewezen dat Daniël hoofdstuk 1 de inleiding vormt op het hele boek. En we hebben dat opnieuw, denk ik toch, gelezen in het feit dat het eerste hoofdstuk begint met een tijdsaanduiding. In het derde jaar de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Dan vinden we de aanleiding eigenlijk, de achtergrond van hoe dat Daniël en zijn vrienden terechtgekomen zijn aan het hof te Babel. En dan vonden we aan het einde van het boek, van het hoofdstuk beter gezegd, dat er gezegd wordt dat Daniël aan het hof verblijft tot het eerste jaar van koning Kores. Nu, die koning Kores, die zal verder nog belangrijk zijn in het boek, althans het eerste jaar van koning Kores. En waarom is het zo belangrijk? Omdat dit eerste jaar van koning Kores een nieuwe periode inluidt. En die nieuwe periode is... Inderdaad, het is koning Kores die het bevelschrift geeft dat de Joodse ballingen terug mogen keren naar hun land van oorsprong, het land Kanaan. Ja, Darius heeft daar iets mee te maken, dat ga ik dan later wel uitleggen, in die zin dat in het jaar dat Kores koning is, Darius op dat moment de regent is. In Daniël hoofdstuk 9 bedoel je wellicht. Ja? Maar dus, de tijdsaanduiding van het eerste vers naar het laatste vers overspant eigenlijk de volledige periode van de Babylonische ballingschap. En het laat ons zien dat Daniël, gedurende die ganse periode aan het hof verblijft, terwijl heel wat koningen en regenten de revue gaan passeren. 7 in totaal. In die volledige periode, ze worden niet alle 7 genoemd, maar er zijn er 7 in totaal, heb ik me laten vertellen. Dus, daaraan kan je nadrukkelijk zien dat dit hoofdstuk de inleiding vormt op het volledige boek, en voornamelijk toch zeker die eerste 6 hoofdstukken, die ons de lotgevallen vertellen van Daniël en zijn vrienden aan het hof. Nu, als je hoofdstuk 1 leest, waar gaat het hem dan voornamelijk om? Wat is de centrale brok van dit hoofdstuk? Waar wordt het meest aandacht aan gewijd? Als je dat zo voor jezelf leest. Het heeft ermee te maken, maar de meeste waarden worden besteed...
Om de positie ten opzichte van de koning.
Waar heeft Daniël problemen mee? Met het eten. Dus het grootste gedeelte gaat eigenlijk om een conflict situatie. En dat gaat over een voedselkwestie. Dat is eigenlijk de hoofdbrok van het hele hoofdstuk. En daaraan kan je ook zien dat het een inleiding is, omdat die kwestie van dat voedsel geen zaak zomaar op zich is. Het toont dat Daniël en zijn vrienden inderdaad een vastberaden houding hebben. En die vastberaden houding zal iedere keer terugkeren in de komende conflicten, hoofdstuk na hoofdstuk. Dus de houding die we hier zien bij Daniël en zijn vrienden, zal iedere keer, zeg maar... De houding hier zal de toon zetten, zeg maar, voor een houding en de komende conflicten die er zullen zijn in de volgende hoofdstukken. Iedere keer zullen er conflict situaties komen op te duiken. Al in hoofdstuk 2 is de volgende conflict situatie het feit dat Daniël en zijn vrienden evenzeer met het leven bedreigd worden Als er niet iemand is die kan uitleggen welke droom de koning heeft gehad en wat de betekenis is van die droom. En ga zo maar verder. Iedere keer opnieuw ga je zien, is er een conflict situatie. Dus, dat is heel belangrijk, om dat als eerste te zien. Dat die inleidende conflict situatie de houding laat zien van Daniël en zijn vrienden en de daaropvolgende situaties die ze zullen met elkaar of apart van elkaar doormaken. Maar alhoewel dus de hoofdbrok gaat over die conflict situatie, is mijn volgende vraag dan, wie is de hoofdpersoon of wie zijn de hoofdpersonen in dit hoofdstuk? Ik ga een beetje interactief werken vanavond.
Daniël en zijn vrienden natuurlijk.
Natuurlijk, zegt je mij. Iedereen daarvan overtuigd?
Ja, God.
En God ook.
De koning ook.
De koning ook. Dat is een groot probleem, maar al veel hoofdpersonen. Hè. De hoofdpersoon, het ganse gedeelte,
is Nebukadnezar toen zeker, of niet?
Hij is niet Nebukadnezar, hij is niet Daniël en zijn vrienden, maar is de Heere God. Dat is de hoofdpersoon. Wie er alle touwtjes in handen heeft, wie er werkzaam is, is de Heere God zelf. We hebben het gezien in het openingsvers. Versen beter gezegd, vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht. Vers 9. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. En kijk eens in vers 17. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Driemaal hetzelfde woord, God gaf, God gaf, God gaf. In de oorspronkelijke tekst is het driemaal hetzelfde woord. In onze taal niet, maar wel in de oorspronkelijke tekst. Dus de hoofdpersoon, wie, om wie het hier gaat, is God. Het gaat hier niet dat Daniël, in hoofdzak, dat Daniël zo trouw en zijn vrienden zo trouw zijn ten aanzien van God. Maar dat God zo trouw is ten aanzien van zijn volk. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om toch eens goed over deze dingen na te denken. En hoe gemakkelijk dat we daar oppervlakkig, zeg maar, blijven steken. Want inderdaad, dit hoofdstuk introduceert ons ook de hoofdrolspelers in de komende hoofdstukken. Dat is waar. Nebukadnezar leren we hier kennen, zoals Germijn terecht opmerkt. En we leren ook Daniël kennen en zijn vrienden kennen. En we leren ook hier in dat hoofdstuk hoe dat gerei van die tempel, waar Belshazzar hem zal aan vergrijpen in hoofdstuk 5, hoe dat terecht gekomen is in Babel. We leren ook hoe dat Daniël uiteindelijk wijsheid verkregen heeft en inzicht in dromen, om dan die droom uit te leggen in hoofdstuk 2. We leren Sadrak, Mesag en Abednego kennen, die straks in de vuuroven zullen terechtkomen. Inderdaad, het is een inleidend hoofdstuk. Maar waar de klemtoon ligt, de hoofdpersoon, de hoofdfiguur, is de Heere God zelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. En dat zal ook een beetje mijn leidraad zijn, waarmee ik door dit hoofdstuk wil wandelen met jullie. Dus het eerste is, we vinden in vers 2, God gaf Jojakim in handen van Nebukadnezar. God is trouw wanneer hij zich houdt aan zijn woord. Dat is wat ik hier zie in dit stukje voor mezelf. En de eerste twee versen, die leren ons eigenlijk hoe dat Daniël en zijn vrienden terechtgekomen zijn in Babylon. Hoe zijn Daniel en zijn vrienden daar teruggekomen? Een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Zijn ze het slachtoffer geworden van de machtshonger en de veroveringszucht van Babylonië? Zie hoe dat het gedeelte begint met een tweevoudig zegt. De loop van de geschiedenis. De regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. De historische feiten. Maar dan zie je Gods licht op deze geschiedenis. En Gods licht is dat Hij, de Heer zelf, Joachim, overgeeft in de macht van de koning van Babel. Zie je dat? Dus het is God die de koning overlevert. En dat is enorm belangrijk voor Daniel en zijn vrienden en alle mensen die straks in die Babylonische ballingschap zullen terechtkomen. Want het beeld dat wordt opgehangen is helemaal anders. Zoals we dat zo vaak ook in ons leven tegenkomen. Als je puur op de feiten beschouwt, zie je een heel ander verhaal dan de werkelijkheid. Puur historisch gezien is Nebukadnezar de grote overwinnaar. Joachim de grote verliezer. En dat betekent dat de God van Israël vernederd is door de goden van Babylon. En Nebukadnezar onderstreept dat nog maar eens vetjes door een deel van het gerei van de tempel mee te nemen naar de tempel van zijn God en het daar te plaatsen. Als teken van zijn overwinning over de God van Israël. Dus ogenschijnlijk is de God van Israël de grote verliezer. En wat vinden we in het tweede vers? Dat het juist de God van Israël is, die alle touwtjes in handen heeft. En die nu net de koning van Israël overgeeft in de macht van de koning van Babylon. Dus Daniel en zijn vrienden, die komen daar zomaar niet terecht. God is aan het werk. En wat er gebeurt met Daniel en zijn vrienden, is eigenlijk de vervulling van wat God eertijds door zijn profeet Jesaja had doen horen aan een van de voorvaders van Joachim, namelijk koning Hiskia. En dat verklaart voor ons hoe dat Daniel en zijn vrienden terechtgekomen zijn in Babylon. En ik wil daar toch wel een stukje bij stilstaan. Dat vinden we namelijk in 2 Koningen hoofdstuk 20. U weet wellicht dat koning Hiskia op een bepaald moment dodelijk ziek wordt. Dat hij smeekt naar de Heere God. We vinden dat in hoofdstuk 20. Om genezing. En de Heere heeft hem nog 15 extra jaren. En hij geneest van die dodelijke ziekte. En dan vinden we in vers 12. Dat Hiskia, wanneer dat hij genezen is, bezoek krijgt. Bezoek van Berodak Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel. En ik ga dat stukje met u lezen. Het zijn gezanten dus die komen naar Hiskia toe. En ze komen met een brief en een geschenk, vinden we in vers 12. Waarom? Want hij, dus de koning van Babylon, had gehoord dat deze ziek geweest was. En Hiskia hoorde naar hen, en hij liet hun zijn gehele schathuis zien, het zilver en het hout, de specerijen en de kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hiskia hun niet liet zien. Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hiskia en vroeg hem, wat hebben deze mannen gezegd en van waar zijn zij tot u gekomen? En Hiskia antwoordde, uit een ver land zij zijn gekomen, uit Babel. En hij vroeg, wat hebben zij in uw paleis gezien? En Hiskia antwoordde, alles wat in mijn paleis is, hebben zij gezien. Er is niets onder mijn schatten dat ik hun niet heb getoond. Toen zei Jesaja tot Hiskia, hoor het woord des Heren. Zie, er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld tot op deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heren. En van uw zonen die uit u voortkomen, zullen die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hovelingen te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zeide tot Jesaja, het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. Ook dacht hij, het zal immers gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Tot daar. Dus wat we gelezen hebben, in vers 18, wat Jesaja aanzegt als oordeel over wat Hiskia heeft gedaan, is dat er hovelingen in het paleis van koning, van de koning van Babel zullen zijn, die afkomstig zijn, kinderen, nazaten van koning Hiskia en van zijn edelen. Zij zullen dienst doen, zegt de Heere God door zijn profeet, aan het hof te Babel. En misschien zeg je bij jezelf van, amai, wat een serieus oordeel van de Heere God voor wat er hier gebeurt. Maar het is wel heel belangrijk om te zien wat er hier gebeurt. Want als er een gezantschap komt van de koning van Babel op bezoek bij Hiskia, met een tros druiven en een kaartje, gefeliciteerd met uw spoedig herstel, om het zo maar te zeggen, is dat niet zomaar. Die mensen komen niet zomaar op bezoek uit attentie voor koning Hiskia. Absoluut niet. Wat er hier gebeurt, is dat de koning van Babel op zoek is naar een bondgenoot. Want in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 19, vinden we dat Hiskia bedreigd is geworden door de koning van Assyrië. En dan gaat hij voor het aangezicht van de Heere God met die brief, die bedreiging, en dan zie je dat hij wonderbaarlijk bevrijd wordt uit de macht van Assyrië door toedoen van de Heere. Misschien ken je dat gedeelte wel. Anders moet je dat maar een keer thuis op je gemak lezen. Assyrië was namelijk serieus in opmars. Dus dat was al een vijand van koning Hiskia. En er was al verschillende malen oorlog en conflict geweest tussen de koning van Babel en de koning van Assyrië. Dus begrijp je wat hier gaande is? De koning van Babel komt hem hier opvrijen om hem als gezant mee te krijgen, bondgenoot mee te krijgen tegen de koning van Assyrië. En voor Hiskia is het aardig meegenomen, want die bedreiging van Assyrië is niet weg. En hij daar verzekert hij zichzelf van een sterkere bondgenoot. Moest er iets gebeuren, dan heeft hij iemand aan zijn zijde staan, waarmee ze samen met twee sterker zijn tegen die bedreiging. Om te tonen dat hij een waardige bondgenoot is, wat moet je dan doen? Dan moet je tonen alles wat je in je huis hebt. En hij toont al zijn schatten, al zijn rijkdom, er is niets dat hij niet toont. Om te laten zien van, zie je hoe machtig dat ik ben? Zie hoeveel bezittingen dat ik heb? Wat voor middelen dat ik kan inzetten in de strijd, moest het zover komen? Dus hij toont gans zijn vermogen. En wat wil hij daarmee doen? Wel natuurlijk, hij wil ervoor zorgen dat hij zelf koning kan blijven. Want als het land overspoeld wordt door de Assyriërs, dan zal hij wellicht afgedaan hebben als koning. dan zal er voor zijn kinderen ook geen toekomst niet meer zijn. En juist om die redenen gaat de Heere God hem serieus oordelen. Je wilt op Babylon vertrouwen om je eigen positie en je bezittingen te verzekeren? Wel, zegt de Heere God, juist Babylon zal al uw bezittingen komen wegslepen en meenemen naar Babylon. Je wilt ervoor zorgen dat er voor uw kinderen een verzekerde toekomst is? Wel, uw kinderen zullen meegenomen worden en zullen dienen aan het Hof te Babel. Dat is wat hier gebeurt. Dus in plaats van opnieuw op de Heere God te gaan vertrouwen, zoals hij eertijds deed toen dat de stad belegerd was, had hij zijn vertrouwen nu stellen op een politiek verbond, op een alliantie met een andere partij. En had hij niet meer zijn vertrouwen op de Heer stellen. En daarom wordt hij door de Heer zo zwaar gestraft. Maar je ziet dat hij ons zelfs onverschillig blijft bij dit alles. O, zegt hij, het gaat mijn tijd wel staan. Wat de Heer over gesproken heeft is goed, het is niet voor mijn tijd, het is voor mijn kinderen. Voor Hiskia was het beter geweest dat hij toch gestorven was, want die laatste 15 jaar van zijn leven hebben hem niet dichter bij God gebracht, maar verder weggebracht. En soms willen de mensen, of willen wij mensen zo lang mogelijk leven. Maar ik denk dat het beter is om op het hoogtepunt van je relatie met de Heer te gaan, dan dat je er nog 10 jaar bij krijgt en dat die 10 of die 15 jaar ertoe leidt dat je steeds verder van de Heer wegdwaalt. Want dat is het geval uiteindelijk hier bij Hiskia dat hij ziet. Dus hoe komen Daniel en zijn vrienden terecht in Babylon? Het is de voorzegging die we hier vinden in Jesaja, die het gevolg is van Hiskia, zijn verkeerde keuze om niet langer meer op de Heer te vertrouwen, maar zijn vertrouwen te stellen op een bondgenootschap met Babylon. Dat is één van de redenen, zeker wat Daniel en zijn vrienden betreft. Nu bevinden dat wanneer het... Ja, absoluut. Maar daar wil ik niet zoveel aandacht aan geven, omdat ik weet dat er velen zijn die niet zo geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Ik wil gewoon maar juist het belangrijkste vertellen om Daniel hoofdstuk 1 te begrijpen. En ik denk dat die profetie toch een heel belangrijk element is om te zien hoe dat Daniel en zijn vrienden daar terechtkomen. En ook hoe dat Daniel en zijn vrienden een houding zal zijn aan het Hof te Babel. Ik denk dat dat heel veel verklaart. Nu, wanneer gebeurt dit? Wel, in de dagen van Joachim, de koning van Juda. Nu, die geschiedenis, hoe dat gebeurd is, dat vind je in 2 Koningen, hoofdstuk 23 en hoofdstuk 24 voor de liefhebbers. Dan kan je dat lezen, hoe dat uiteindelijk Babylon verschillende malen binnengevallen is in Israël. En uiteindelijk de laatste maal de stad heeft verwoest, de tempel heeft verwoest en merendeel van de mensen heeft gebracht in Babylon. Maar hier vinden we Joachim. En die Joachim is eigenlijk een marionettenkoning. Waarom is hij een marionettenkoning? Wel, omdat hij aangesteld is door farao Neko van Egypte. Op dat moment in de geschiedenis is Israël eigenlijk een beetje een vazalstaat onder de macht van Egypte. Neko heeft die koning hier aangesteld. Dat is een van de zonen van koning Josia, die ken je misschien wel. Laatste koning van Juda, die Heere zeer getrouw was. Wel, een van die zonen is aangesteld. Je weet misschien wel koning Josia, hoe dat hij om het leven gekomen is. Spijtig genoeg, omdat hij zijn neus gestoken heeft en zaak omdat hij zich niet moest mee bemoeien. En uiteindelijk is hij daar in dat gevecht omgekomen. En hij voelde zich geroepen om tussen beiden te komen in een conflict dat eigenlijk het zijne niet was. Waar ook Egypte in betrokken was. En het gevolg is uiteindelijk, de geschiedenis draait zo, dat Israël op dat moment eigenlijk een vazalstaat is onder de macht van Egypte. Nu, wat gebeurt er? Egypte komt in grote problemen, doordat Babylon Egypte aanvalt. En de farao Neko verliest de strijd. Een belangrijke strijd, de slag bij Karkemis genoemd. En hij verliest de strijd. Dus wat gebeurt er? Niet alleen wint de koning van Babylon de strijd tegen Egypte, maar tegelijkertijd al die kleine staatjes en landen die onder de macht van Egypte zijn, daar gaat hij ook zijn hand op leggen. En dat is wat hier gebeurt. Dus nadat hij de koning van de farao van Egypte heeft verslagen, gaat Nebukadnezar zijn toer doen bij al die vazalstaatjes. En hij komt zo ook terecht natuurlijk in Israël, omdat daar die stroomman op de troon zit, onder de macht van de farao. En wat gebeurt er? Nebukadnezar komt eraan en hij rolt een keer goed met zijn spierballen. En wat moet Joachim doen? Ja, het hoofd erbij neerleggen dat hij nu verplicht is om zichzelf te onderwerpen aan Babylon, zoals dat hij eertijds onder de macht was van Egypte. En hij buigt zichzelf dus voor de koning van Babel. Er is dan nooit geen oorlog geweest op dat moment. Het is gewoon de Nebukadnezar die even met zijn leger langskomt, langs Jeruzalem, een keer goed op de deur klopt, om te zeggen van, en vriend, hoe gaat het met u zijn? Dus zonder slag of stoot geeft hij zichzelf over. Dus en als teken van zijn overwinning neemt hij dus dat gerei uit die tempel mee. En hij brengt het naar waar? Moet u eens goed lezen. Naar waar brengt hij het? Naar het land Sinear. Tja, waarom wordt er nu ineens gesproken van het land Sinear? Want Nebukadnezar, die is toch de koning van Babel? En waarom wordt er nu ineens gesproken over het land Sinear?
Komt ook wel heel veel tegen in de Bibel, he? Dat om niet te maken.
Want ik kon even goed schrijven dat hij al zijn gerei bracht naar Babylon.
Ja.
Naar de tempel te Babel. Maar waarom het land Sinear? Inderdaad, je komt het al vroeg tegen in de Bijbel. In het boek Genesis. De torenbouw van Babel gebeurt in het land Sinear. Dus de schrijver wil meteen het verband leggen naar die grote gebeurtenis na de zondvloed. Waar de gevallen mensheid eigenlijk samenkomt in dat dal. En daar in dat dal een stad wil bouwen, een samenleving wil bouwen, met daarin een tempel, een toren, die reikt tot in de hemel. De gevallen mensenwereld wil een wereld bouwen zonder God. Waar de tempel gericht is ter verering van wie? Aan zichzelf, de mens. Dus zie je dat meteen hier de link geslagen wordt naar het Babel, naar het land Sinear van weleer. Eigenlijk mag je zeggen, is wat dat je hier vindt, die opkomst van het Babylonische Rijk, en terugkeer van wat er vroeger al in de geschiedenis werd gezien, toen in de vlakte van Sinear de mensheid een maatschappij, een wereld wilde bouwen zonder God. Met zichzelf als, en de mens zijn kunnen als dat wat dat geëerd en verheerlijkt wordt.
En was dat hetzelfde gebied dan?
Inderdaad, natuurlijk was het hetzelfde gebied, zeker. Dus die uitdrukking het land Sinear, die vind je maar een paar keer in de Bijbel. Je vindt het hier, je vindt het in Genesis hoofdstuk 11, en je vindt het nogmaals. We hebben er nog niet zo lang geleden over nagedacht. Op zondagmorgen.
Zacharia,
hoofdstuk 5. Wanneer de goddeloosheid van het land gezien wordt in dat visioen als een vrouw die in de Eva gestopt wordt en die gebracht wordt naar het land Sinear. En daar wordt er een tempel gebouwd en wordt die Eva geplaatst. Dus zie je ook daar weer dezelfde link. De mens, de gevallen mens, wil de wereld bouwen zonder God. En de goddeloosheid staat eigenlijk centraal in die hele wereld. En dus meteen wordt de link hier gelegd naar het land Sinear, om ons te laten zien dat het Babylon in de dagen van Daniel eigenlijk een nieuwe verwezenlijking is van het verlangen van de mens dat er in beginsel al was, toen na de zondvloed er daar gepoogd werd om een wereld, een maatschappij, een samenleving te bouwen zonder God. Het is trouwens diezelfde koning die straks een beeld voor zichzelf gaat oprichten. Het beeld van een mens, en wat moeten ze doen met dat beeld? Wat betekent dat letterlijk?
Aanbidden.
Dus zie je hoe dat de link naar Genesis hier nadrukkelijk al gelegd worden van in het begin.
Dus dat er iedere keer nog precies naar het land Sinear in de tempel van zijn God. Dat heeft niets met de Heere God te maken, het is zijn God. Dus dat bewust voor aan Zacharias voor de broek, he, om daar voor haar een huis te bouwen.
Inderdaad.
Dus dat komt er eigenlijk, staat er eigenlijk vlak achter dat eigenlijk een eigen God is dan ze eigenlijk wel dienen eigenlijk. He. Ja. Maar niet de Heere God zelf. He.
Nee, dus het is het grote contrast tussen de wereld zonder God en langs de andere kant Daniel en zijn vrienden, die hier ook gezien worden als mensen die echt de Heere God willen dienen. Ja? Dus hier zie je dat contrast. Heel nadrukkelijk. Dus dat verklaart, met andere woorden, hoe dat Daniel en zijn vrienden terechtgekomen zijn in Babylon. Want ze worden naar Ginder gebracht. En we vinden in vers 3, toen beval de koning Aspenas, het hoofd zijner hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. En het is niet alleen Daniel en zijn vrienden. Er zijn er nog, want kijk maar in vers 6. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs. Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Dus met andere woorden, wat dat we hier vinden, is niet iets wat Daniel en zijn vrienden alleen overkomt. Maar er zijn nog andere mensen, misschien zelfs uit Israël, waarschijnlijk wel, maar ook nog een heel gedeelte uit andere gebieden van het land, die samengebracht worden om de koning te gaan dienen aan het hof. Nu, in die tijd was dat ook gebruikelijk. Als je andere naties, of landen, of gebieden overheerste, dan was het gebruikelijk om, zeg maar, leidersfiguren, zonen van koningen, zonen van edelen van het land, want men moest vooral jonge mensen hebben, om die mee te nemen, om die een opleiding te geven en ten dienste van jouzelf te stellen. En dat had veel voordelen. Ten eerste zorgde ervoor dat de aankomende leiders al meteen weggenomen werden, dat eigenlijk de mensen die capabel waren om toekomstige leiders te zijn, dat die meteen gedecimeerd waren, schoot er al niet te veel meer van over, beste namen ze mee. En al die kwaliteiten en die talenten die er bij die mensen was, gebruikte je eigenlijk in je eigen voordeel. Dus dat was een zeer gebruikelijke manier van doen. En weet je wat je dan ook had? Dat er natuurlijk een aantal mensen eigenlijk een beetje als gijzelaars werden meegenomen. En dat zorgde er ook voor dat ze onder koest hielden in het land. Ja? En soms gebeurde het dat men die mensen een opleiding gaf, net zoals Daniel en zijn vrienden, dat die mensen volledig, zeg maar, in de weg en de manier van doen van hier in dit geval van Babylonië, meehingen, dat echt van onder de indruk waren en positief stonden ten aanzien van Babylon, en dat men die mensen dan terugstuurde. Zodanig dat men dan eigenlijk vertrouwelijke personen had in dat gebied, waar dat men op kon rekenen, dat er daar gezorgd werd dat gebied, bestuur, dat verzekerd werd van Babylon in dat gebied. Dus wat er hier met Daniel en zijn vrienden gebeurt, is niet iets unieks. Het gebeurt met heel veel jongeren. Meestal, meestal zorgde men ervoor dat het tieners waren. Waarom? Tieners zijn heel gemakkelijk te beïnvloeden. En je zorgt er ook voor dat die investering een duurzame investering is, want ze kunnen nog lange jaren dienst doen. Ja.
Dat was de strategie van Olaf voor, of van, niet alleen van dat bij de Babyloniërs, maar over.
Ja, dat werd heel vaak gedaan.
Dat was dus beter omdat we vandaag onder de tyrannieke leiders zijn. Al dus in de knappen zullen ze executeren ze of ze.
Ah, steken ze in gevangen en gevangenis, nee. Voor de rest van hun leven. Inderdaad. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat hij ze naar hinder meebrengt. En we zien dus dat ze daar aan een heropvoedingsprogramma onderworpen worden. Want we moeten ons ook geen illusies maken. Ik denk dat het wel duidelijk is wat het doel is van dat heropvoedingsprogramma van de koning van Babel. Er gebeuren hier een aantal dingen. Ze krijgen een andere naam. Ze krijgen een opleiding. Straks zal ik daar wel iets meer over zeggen, over die opleiding. En ze krijgen ook voedsel voorgezet van de tafel van de koning. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze gaan dienst doen als raadgevers van de koning aan het hof. Dus die intense opleiding, die gaat hoe lang duren?
3 jaar.
3 jaar. Die intense opleiding heeft maar één bedoeling voor de koning van Babel. En dat is die jonge mensen te hersenen spoelen, om het onpopulair te zeggen. Wat wil hij? Wel, hij wil eigenlijk elke herinnering, elke gedachte aan Israël en aan de cultuur van Israël en aan de God van Israël, wil hij volledig uitwissen. Dat is zijn bedoeling. En hij wil ze herprogrammeren dat het echte Babyloniërs worden. Dat is zijn bedoeling. Dan moeten we niet moeilijk overdoen, dat is overduidelijk. Daniel en zijn vrienden, die moeten eigenlijk na die opleiding het gevoel krijgen dat ze volledig afhankelijk zijn van koning Nebukadnezar. Dat ze volledig afhankelijk zijn van hem voor alle goede dingen. Want vergeet niet, koning Nebukadnezar, dat is een alleenheerser. Die staat daar alleen aan de top. En iedereen leeft bij de genade van koning Nebukadnezar. Het leven van in ieder is in zijn handen. Als hij zegt van, hey, sterven, dan ga je sterven. Jij leeft, dan leef je. Dus dat mag je niet vergeten.
Het verliep met de ding, met de president of de ding van Noord-Korea. Dat is ook zo'n tiran.
Ja, een absolute heerser in het, ja, die alle macht en die eigenlijk zelfs verhoddelijkt wordt, he, want je wordt ook aanbeden.
Ik heb dat toch weer door in Oekos weer vinden eigenlijk.
Dat is zeer gelijklopend, inderdaad. Dus, dat is belangrijk om te zien dat ze heropgevoed worden. Nu, wat vinden we bij Daniel en zijn vrienden? Dat zij niet zich gaan verzetten. Eigenlijk kon het hier afgelopen zijn en hadden we geen boek Daniel. Maar stel dat Daniel en zijn vrienden zeggen, nee, we gaan ons niet onderwerpen aan de koning van Babel. En we gaan niet mee. En we gaan ons niet laten indoctrineren met de gedachtegang van Babylon. Nee, we blijven getrouw aan de Heer en we doen niet mee. Maar wat was er dan gebeurd, denk je, met Daniel en zijn vrienden? En dan waren ze martelaars in Babylon. En dan gingen ze misschien een mooie gedenknota krijgen in de geschriften. En dat was gepasseerd. En dan hadden we geen boek Daniel. Dus we zien dat Daniel zich niet verzet met zijn vrienden. Absoluut niet. Maar ze gaan eerder meewerken. Want in tegenstelling tot al die andere jonge gasten die van al die gebieden gekomen waren, waren zij dan niet tegen wel en dank gebracht. Ja, ze waren er wel misschien niet gewenst terechtgekomen, maar ze wisten wel, God heeft ons hier gebracht. Dat wij hier zijn, is de wil van God. En dan moeten wij ook de situatie waarin dat wij terechtkomen, aanvaarden. En dan moeten wij zoeken de Heere te dienen in de ruimte en de mogelijkheden dat wij hier krijgen. En dat is wat ze gaan doen. En dan zie je bijvoorbeeld, wat is het eerste dat hen opgedragen wordt? Nee, niet eten. Nee, ze zijn al veel te ver. Het eerste wat ze moeten doen, is onderwijs ontvangen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. De taal der Chaldeeën is al niet iets gemakkelijks. Dat is Akkadisch. En dat is met allemaal speciale tekentjes. Dat is heel moeilijk om aan te leren, die taal. En ze moesten dus onderwezen worden in de geschriften van de Chaldeeën. Nu, je mag dat niet onderschatten, beste mensen. Het is niet zomaar dat Daniel en zijn vrienden opgeleid worden, ik zeg maar, een opleiding moeten volgen van politieke en sociale wetenschappen. Je kan dat hier ook studeren, niet aan de universiteit, politieke en sociale wetenschappen. En dan kan je inderdaad in de politiek gaan, of weet ik veel, voor journalisten en dergelijke meer. Nee, deze mensen worden wel onderwezen om straks raadgevers van de koning te zijn. Heb je al een keer gezien wat voor soort van mensen dat zijn? Ja, maar wat voor type van mensen? Denk ook een keer, het kan misschien wat dichter bij huis komen, de farao van Egypte, in de dagen van de uittocht, door wie werd hij bijgestaan? Welke mensen verzetten zich daar altijd tegen Mozes? Magiërs. En ze hadden ook een hele trucendoos. En ze konden ook tekenen verklaren. Ze konden ook dingen doen. Dus Daniel en zijn vrienden worden ingeleid eigenlijk in een totaal vreemde wereld voor hen. Want magie en alles wat ermee te maken had, dat was al lang al in Israël al heel lang uitgebannen. Dat mocht niet in het beloofde land. En nu moeten ze daar verplicht scholing in volgen. 3 jaar. Want wat gaat Daniel doen? Hij moet raad geven. Maar hoe zal hij raad geven? Door dromen uit te leggen. Tekenen die gebeuren. Dus begrijp je, zijn opleiding is wel heel specifiek. Dat hij terechtkomt in een wereld van magie, hekserij, toverspreuken. Allerlei vormen van waarzeggerij, astrologie en vul maar in. Dus het is niet zomaar gaan studeren, maar het is wel in iets gaan studeren dat voor hen een totale vreemde wereld is, een wereld van afgoderij, met heel veel goden. Dus ze moesten daar vertrouwd mee raken. Dus dat is een serieuze uitdaging voor als ze komen te staan. We denken dat zo niet bijna, zeg maar Mario. Ja, maar toch zie je dat ze daar geen moeite mee hebben. Ze leggen er zich ook op toe. Want uiteindelijk komen ze wel met de hoogste onderscheiding eruit. Hè?
Omdat ze de wil van de energie.
Dat is het. Ze zien de wil van de Heer in. Dat de weg is die ze moeten gaan. Willen ze de Heer dienen aan het hof van de koning, zijn ze wel verplicht van dat aan te leren. En het vertrouwen te maken met gans die nieuwe wereld. Moeten ze die wereld leren verstaan. En dan zijn ze toe bereid. Ik denk dat dat een belangrijke les is voor elke christen. Wil je voor God bruikbaar zijn in de maatschappij, in de wereld, waar je geboren bent, dan moet je eerst en vooral zorgen hij vertrouwd geraakt met die maatschappij. Hij weet hoe dat de mensen denken, want hij weet dat de mensen naar de dingen kijken. Dat is wat we hier moeten doen. Anders kunnen ze nooit geen raadgevers van de koning worden. Dus het is die van A, de wereld. Daar mogen we ons van afsluiten. Dat doen ze niet, hè. Ze gaan er volledig hun erin mee vertrouwd maken. Dat is wat ze doen. Zelfs in zaken die absoluut verboden waren in het land Israël. Omdat ze geloven dat dat de weg is dat God wil dat ze gaan. En je ziet ook dat ze daarin bevestigd worden. Daar gaan we de volgende keer over denken. Want er staat heel nadrukkelijk. En we gezien. Vers 17. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Zie je dat? Terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Dus de Heere heeft hen ook, zeg maar, Luc.
Ja, het is nog iets, want er zijn nogal, als je nog allemaal aan beurt ziet, als je nog ook wel onder het bed voor het en bed te, de samenkomst, als je nog ook zeker van vond wel iets te zijn, vond het voor mijn dag, als het al echt opzoekt wordt, nog wel de wel van de Heer. En dat is ook voortdurend ook, als je nog maar samen kwam. Dan heb je dan nog even iets verder in de droom toch.
Inderdaad. Zoek naar de wil van God. Het zijn mensen die echt de leiding van God zoeken in hun leven. En inderdaad, een leven en dat gekenmerkt is door gebed. Het is niet voor niks dat Daniel betrapt wordt, dat hij bidt naar Jeruzalem. Dat hij hem er niks van aantrekt van dat verbod. Dat hij op God blijft vertrouwen. Dus dat is wel belangrijk om te zien. Wat dat wij misschien zo aarzelen en zeggen van, ja, zullen we nu gaan studeren? Zie dat die mensen dan niet in twijfelen. En ze doen het en ze gaan ervoor. Ze zetten er zich 100% voor in. En dan het gaat om die naamsverandering. En dat is het volgende dat we zien. Tenzij dat er al vragen over zijn. Is dat hun namen. Zijn allemaal een mooie naam. Die iets zegt over de God. Dat ze lief hebben. Maar wat gebeurt er? Ze kregen een andere naam. Een naam die nu niet meer gericht is op de God van Israël, maar een naam die gericht is op de voornaamste goden die aanbeden worden in Babylon. En verzetten ze zich daar tegen? Dat is net iets dat we enorm erg vinden. Hè? Stel je voor, ze verzetten zich daar niet tegen. Nu, daar moet je niet te veel geen waarde aan hechten in de zin van, de Babyloniërs deden dat niet om te zeggen, en nu ga ik een andere naam geven naar onze goden. Dat was niet de bedoeling. Net zoals voor ons was dat gemakkelijkheidshalve. Vreemde namen hebben er ook moeite mee om uit te spreken. En ze halven ze een andere naam, die gewoon namen worden als ze ze er goed kenden en goed in de mond lagen, die heel vertrouwelijk waren. Dat was gemakkelijkheidshalve, deden ze dat. Maar natuurlijk, voor Daniel en zijn vrienden was dat heel, ja, moeilijk. Ze hadden een prachtige naam, die wees naar de God dan ze lief van hen wilden dienen. Toen kregen ze dan een naam van een afgod. Maar wat er mooi is, en dat gaan we zien in de rest van het boek, is dat, wel dat Daniel Belshazzar genoemd wordt, bleef hij toch altijd zijn naam Daniel ook dragen. In de rest van het boek. En Daniel blijft altijd Daniel. Daniel wordt nooit Belshazzar. Je blijft zijn eigen identiteit, als wie dat hij is, blijft hij bewaren. Door alles heen. Daniel bluft Daniel. Daniel wordt nooit geen Babyloniër. En dat is het mooie eraan. Ze lusten naar die naam. Bij Belshazzar riep, ging Daniel kijken naar je en lusten wat hij te zeggen had. Maar je is nooit geen Belshazzar geworden. Het is altijd Daniel gebleven, die vertrouwde op zijn God. Net zoals zijn vrienden trouwens. En het volgende dat ze meemaken is in vers 5. Inderdaad, de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaar opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten. Nu, als er iets is misschien dat we weer geen problemen zo mee maken, is het wel dat je krijgt uiteindelijk het beste eten van de koning. Wie in Babylon, denk je, mocht er eten van het voedsel dat de koning voorgezet kreeg? Ze liep niet tikken. De broers van Jozef vinden hetzelfde, mogen ook mee aanzitten aan de tafel van de koning uiteindelijk. Je vindt het nog in andere plaatsen. Maar ik bedoel maar te zeggen, wie van de Babyloniërs in het land had het voorrecht voor van de tafel van de koning te eten? Niet veel mensen. Dat was een enorm voorrecht. Een bevoorrechte positie. En je moet ook een keer nadenken. Stel dat Daniel en zijn vrienden inderdaad zeggen van nee, we gaan ons daarmee niet verontreinigen. Maar dat verontreinigen hier nu ook mag betekenen. En ze zeggen nee, weet er één dan niet van. Wat denk je dat er mogelijk kon gebeuren?
Dat is een affront voor die koning.
Een enorm affront voor die koning. En een koning geaffronteerd wordt... Inderdaad, dus het was wel een ernstige situatie. Uiteindelijk kon het slecht aflopen voor Daniel en zijn vrienden, als ze daar een punt van maakten, omdat ze er niet wilden mineren leggen. En toch zie je dat die mensen vastberaden zijn, en zich voornemen om niet van die koninklijke spijzen te eten. En de vraag is nu van, waarom doen ze dat nu zo moeilijk over? Ze gaan een opleiding gaan volgen van dat we zeggen van, ze laten de namen veranderen zonder veel probleem. En nu wat op eten aankomt, ze krijgen het beste wat er te krijgen is. Want alles wat de koning had, dat werd allemaal geproefd. Hé. Want wie was er zo'n proever voor de koning? Dat waren hofleveranciers. Wie was er iemand die moest de wijn proeven voor de koning? Bekend figuur. Na Daniel. Hij was schenker van de koning. Begint er al iets te rinkelen? Nehemia. Nehemia was schenker van de koning. Nehemia moest... Hij was de vertrouweling van de koning. Want in die tijd was er gevaar dat je iemand uit de weg wilde ruimen door voedselvergiftiging of iets in uw wijn te doen. En dan was er altijd een vertrouwelingspersoon die moest eerst al die dingen proeven voordat de koning ervan dronk. Dus je moest daar 100% je vertrouwen op kunnen stellen. En Nehemia was schenker van de koning. Hij was zo'n vertrouwensfiguur.
Dus dat was wie schenker hoorde eigenlijk.
Ja, dus dat was niet zeggen dat hij gewoon met die Canada stond bij de koning. Hij moest altijd alles eerst proeven. En daarom zie je dat er ook zo'n een vertrouwelijke band is tussen de koning en Nehemia. Want uiteindelijk lag het leven van de koning in een zekere zin in de hand. Je moest die persoon 100% kunnen vertrouwen. Ja, even terzijde. Dus wie zo'n geweldig voorrecht en ze er zeggen nee, wij willen ons niet verontreinigen met de spijzen van de koning. Dus we zien dat Daniel en zijn vrienden hier een duidelijke grens trekken. Ze zijn enorm verregaand bereid om mee te werken. Maar toch trekken ze een duidelijke lijn. Dan zeggen ze, oké, we gaan u loyaal dienen, koning Nebukadnezar. En we gaan al doen wat we kunnen voor u, maar tot hier en niet verder. Nu, wat is die lijn? Dan moeten we toch een keer met elkaar een stukje over nadenken. Blijkbaar was er hier een punt dat Daniel en zijn vrienden niet tegen hun geweten in konden gaan. Moesten ze dat doen, gaan ze bewust tegen hun geweten in. En Daniel zegt, nee, dat ga ik niet doen. Nu de meeste uitleggers gaan al direct over en zien dat er gesproken wordt over dat Daniel zich niet wilt verontreinigen. En het eerste wat je dan natuurlijk moet aan denken is aan de spijswetten natuurlijk. De spijswetten en ook mogelijk afgodenoffers. Ja? Dat gewijd is aan de afgoden van Babylon. Dat is het eerste wat er altijd aan gedacht wordt, dat Daniel hem wilt houden aan de wetten in zaken en rein en onrein voedsel. Aan de wet van Mozes, en dat je daarom, zeg je wel, niet wel verontreinigen met dat voedsel. Ja, omdat het onrein is, of omdat het gewijd is aan de afgoden. Sommigen zeggen ook dat. Nu, uiteindelijk, denk ik dat dat geen bevredigend antwoord is. Om verschillende redenen. Ten eerste, er wordt hier nadrukkelijk gesproken over spijzen en over drank, over wijn. Kun je ergens zeggen in het Oude Testament waar het verboden is in de wet van Mozes van wijn te drinken? Ja, maar is Daniel een Nazireer dan? Dat wordt niet gezegd, hè, Luc. Dus dat zou een beetje heel ver gezocht zijn, hè? Dus nergens vinden we dat er een verbod is om wijn te drinken. Ten tweede, en dat wil ik ook opwijzen, blijkt dat hier maar een tijdelijk besluit te zijn van Daniel en zijn vrienden. Want kijk eens in hoofd. Alsjeblieft. Dat denken we, of die conclusie trek ik toch ook, want je leest bijvoorbeeld in Daniel hoofdstuk 10. En vers 2 voor het verband. In die dagen bracht ik Daniel 3 volle weken door met rouwbedrijven. En dan zegt hij, smakelijke spijzen at ik niet, vlees nog wijn kwam in mijn mond, en ik zalfde mij het geheel niet. Dus smakelijke spijzen of rijkelijke spijzen. We zien nadrukkelijk dat Daniel op andere momenten wel degelijk van die spijzen at en wijn dronk. Dus het is inderdaad dat als je een mijntje aan heeft, wellicht maar voor die periode van 3 jaar. Een volgende punt, waarom dat ik niet geloof dat het gaat om rein of onrein voedsel, is dat Gods woord nadrukkelijk zegt dat er op geen enkele manier aan te ontkomen was voor geen onrein voedsel te eten. Hij kijkt in Ezechiël hoofdstuk 4 vers 13 en in Hosea 9 vers 3 en 4 te gaan zien dat de Heer nadrukkelijk zegt dat alle spijzen wordt dat zijn volk terechtkomt en ballingschap onrein is. Dus alle voedsel was onrein. Sowieso. Dus het heeft niks te maken met rein of onrein. De verontreiniging is niet een ceremoniële verontreiniging, maar de verontreiniging voor Daniel en zijn vrienden is een mentale verontreiniging. Wat wil ik dan niet zeggen? Wel.
Laat ik het.
Wat wil ik dan mee zeggen? We hebben daarnet gedacht aan het feit dat de koning van Babylon zichzelf ziet als God. Iedereen leeft bij zijn gratie. Je ziet zichzelf als de bron van alle goede dingen in Babylon. De zegen komt van hem. Omdat er iets is wat Daniel en zijn vrienden niet wel erkennen, is dat de koning van Babylon de bron is van alle zegen. En ze beperken zich tot de meest elementaire dingen om te eten en te drinken. Er wordt hier gesproken over water. Water heeft leven. Ja, God is het die water heeft en water is een bron van leven. En er wordt hier genoemd groenten, maar het is ruimer. Ja? Het gaat hier over groenten inderdaad, maar ook zaden. Dus zeg maar alle natuurlijke producten die direct uit de natuur komen, dat God geeft. De voorziening van de schepper voor zijn schepselen. Dat gaan ze enkel nog eten. Dat is een voornemen. Waarom? Omdat ze iedere dag opnieuw God willen erkennen als de schepper, als de oorsprong van het voedsel dat ze nuttigen, dat ze leven bij zijn genade en bij zijn gratie, en niet bij de genade en de gratie van de koning van Babel. Iedereen zag dat Daniel en zijn vrienden leefden en ze een goede ding konden genieten bij de gratie van de koning van Babylon. Maar in hun persoonlijke leven namen ze zich voor van, we gaan de Heere God altijd eren als schepper en oorsprong. We leven bij zijn gratie, bij zijn genade. En dat is de reden waarom dat, denk ik, of een duidelijke reden, waarom dat Daniel en zijn vrienden en die scheidslijn trekken. O koning van Babylon, we gaan u dienen. Met alles dat we aan, gaan we u trouw dienen. Maar één ding gaan we niet doen, koning van Babel, u erkennen als de bron van alle goede dingen. Dat is alleen onze God. Dat is de bron van alles. Hij is de schepper en de oorsprong. En niet die koning van Babylon. En ik denk dat dat een veel mooiere en duidelijker uitleg is dan gewoon maar stil te staan bij dat rein of onrein eten. En dan zie je ook, dan gaan we de volgende keer verder over nadenken, hoe dat Daniel en zijn vrienden ook daarin door de Heere gezegend worden. En hoewel dat in de eten beperkt is tot granen en groenten en water drinken, zien ze er veel beter uit dan al de rest. Waarom? Omdat je ziet dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alle woord dat God van God uitgaat. Met andere woorden, als we nu leven en er goed uitzien, dat wordt niet bepaald door wat we in onze mond stoppen in directe zin, maar dat wordt bepaald door de God die erachter schuilhoudt en die verordent dat je voedsel eet waarbij je kan leven. Dat is de betekenis van het woord. We leven niet omdat we voedsel in onze mond stoppen. We leven door de genade van de God, van die God die bij woorden ons voedsel verschaft en die zegt, leef. En het voedsel dat je dan hebt en kan nuttigen, is het bewijs dat God ook wil dat je leeft. Ja? Het is niet bij dat voedsel dat je leeft, het is bij de verordening van God die erachter is, die het voorziet dat je leeft. En daarom zegt de Heer Jezus ook, mens leeft niet van brood alleen. De Heer Jezus wil dan niet laten verleiden, wanneer hij verzocht werd door de tegenstander, om zelf brood te maken van die stenen. Je wist en je besefte maar al te goed, leven, dat doe je niet bij brood, maar bij de genade en de gratie van God. Dat zorgt ervoor dat je leeft. En dan zal God wel voorzien dat je leven blijft. En dat kan door mannen in de woestijn, want dat was net dezelfde les, of dat kan door groenten en water. God is in staat om door alle middelen dat hem ter beschikking stelt, mensen in leven te houden. Dat ze leven en er goed uitzien, is bij zijn genade en niet door dat voedsel op zichzelf. Ja? Dus ik denk dat dat belangrijk te zien is om te zien dat Daniel en zijn vrienden, dat is de houding die ze innemen. We gaan onze God erkennen en eren als de schepper, de oorsprong van alle goede dingen. Dat is de enige ware God dat we willen dienen en volgen. Ja? Nu, dat voornemen hebben is één ding. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Maar zo vanzelfsprekend was het niet. Dat is het volgende wat we de volgende keer gaan over nadenken. Want dan zie je dat de Heere God daar is. Als dat voornemen er is, dan zie je dat God gaat werken. En hier ga ik stoppen voor vanavond. inderdaad, want ik probeer het ook duidelijk te maken van, het gaat hier niet zomaar om aan een gebod van de Heere te gehoorzaam van rein of onrein. Het gaat er hierover in de kern van wie dat God is. Is die waarlijk de onderhouder van al wat dat leeft? Of is Nebukadnezar de God bij wie dat iedereen leeft?
Als je er wel aan overtuigd om dat je zo'n hoofd
hebt. Ja. En hier zie je ook van wat de ondertoon is van hun leven. Het gaat er niet over zomaar een keer een beslissing over van we gaan dat nu niet eten om aan dat gebod te gehoorzamen. Nee. De God voor wie dat we leven is de God die de schepper en de oorsprong is van alles. Die alle macht heeft over alles. En hem vertrouwen we ons toe. En dat is hier de eerste testcase. Maar in elke situatie die er komt, gaan ze altijd diezelfde houding laten zien. Iedere keer weer opnieuw. In andere omstandigheden.
Is handeling zei dat ook van dat je heel eens moet meegaan met de plaatselijke bevolking en dat je heel in smitten en zo'n puntje op het plaatje komt en dat is zo.
Dat vergt ook enorm veel wijsheid. En daarom staat het boek ook niet bij de profeten, maar bij de geschriften, tussen spreuken en psalmen, noem maar op. Waarom? Omdat je hier ziet de wijsheid ook die Daniel aan de dag legt. Niet alleen om dromen te kunnen uitleggen, maar ook de wijsheid, de beslissing dat hij neemt en de wijsheid hoe dat hij te werken houdt.
Vandaar ook dat ze een ander kunnen verdiepen in die studies ook. Als je niet vast is, goed stel, kun je dat niet doen.
Wat is het begin van alle wijsheid? En we laten ze hier zien. Het is toch wel een mooi boek, hè?
Mm-hmm.
En heel praktisch. Dan zie je ook hoe dat de situatie voor Daniel en zijn vrienden totaal anders is dan al die andere mensen die er ook toegekomen zijn. Voor hen is het God die hen daar gebracht heeft. En ze zagen hun opdracht om daar te gaan dienen. Ze wisten dat is wat God wil in ons leven. En daar gaan we 100% voor leven. En ze aanvaarden het uit Gods hand en ze zetten zich volledig in. Zonder te mopperen, zonder te klagen, maar ze gaven zich. Maar ze wisten dat is de weg dat God maar u schoot. Dat is het verschil tussen alle christenen en de andere mensen rondom ons. We kunnen in moeilijke situaties terechtkomen, maar de situatie is voor een christen altijd anders dan voor iemand die God niet kent. Want er is geen enkele situatie waar we in terechtkomen waarin dat God niet met ons is. Dat God er niet zijn bedoeling mee heeft. Zelfs als je hier getuchtigd wordt, want ze zijn toch maar onderdeel van Gods volk, ze worden toch ook mee getuchtigd en gestraft, het oordeel, ze ontkomt er niet aan. Maar dan zie je dat wanneer dat God ze weggooit in oordeel, dat hij dat voor zijn kinderen niet loslaat en aan de kant schuift. Nee, hij betoont, en dat is juist het bemoedigende, hij betoont dat hij met hen is. Wanneer dat ze in die weg aanvaarden, zich daaraan onderwerpen en beslissen om de Heere trouw te zijn. En dat hij hen daarin ook tegemoet komt. Ver buiten de landsgrenzen van Israël. Dat blijkt hij ook alles onder controle te hebben, in alle omstandigheden. En hij is niet alleen over de koningen, maar straks gaat hij ook de gewone dienaar, de kamerdienaar, gaat hij sturen om Daniel en zijn vrienden goedgezind te zijn. En dat klein detailtje. Maar dat is voor de volgende keer.